Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is: God rechtvaardigt Rahab vanwege haar goede werk. God rechtvaardigt Rahab vanwege haar goede werken. Vanavond is het thema voor de prediking: God rechtvaardigt Rahab vanwege haar geloof. We letten vanmorgen allereerst op de goede werken van Rahab. In de tweede plaats op de heilige oorlog van God. En in de derde plaats op het voorbeeld van Rahab. Dus de goede werken van Rahab, de heilige oorlog van God en het voorbeeld van Rahab. Rahab is iemand die tot onze verbeelding spreekt. Alleen al die hele geschiedenis, zoals we dat ook in de toekomst straks zullen zien, jongelui en kinderen, van de inname van Jericho. Machtige moment dat al die kinderen, vrouwen, mannen, ouderen daar staan rondom de muren van Jericho en dat gejuich wordt aangeheven. En voor het oog van Israël die muren met een donderend geraas in elkaar storten. Als eenzame pilaar reist daar dan opeens dat huis van Rahab omhoog. Steken van Gods genadig en verkiezende liefde en ontferming. Rahab met het scharlaken koord. Vanuit die achtergrond zijn wij ook geneigd om de geschiedenis van vanmorgen te lezen. Met veel sympathie voor Rahab. Maar ik wil u even een andere kant van morgen laten zien. Stel je nou eens voor dat Jericho Sliedrecht is. En dat Israël Duitsland heet. En dat we leven in het voorjaar van 1940. Onze overheid heeft gewaarschuwd voor Duitse spionnen die in ons land zijn. Een aantal aanwijzingen worden daarvoor gegeven om ze te kunnen herkennen. En op een late voorjaarsavond, u laat uw hondje uit, hier zo aan de singel in Sliedrecht, ziet u twee mannen lopen. Die een beetje zenuwachtig om zich heen kijken. Ze glippen zo'n straatje in de uitbreiding. Ze bellen aan bij een deur, waarvan u weet dat woont een vrouw van lichte zeden, staat nog niet zo goed bekend in Sliedrecht. Ze gaan naar binnen. Nou, wat doe je dan? Terwijl je doorloopt, beginnen die gedachten natuurlijk te spelen. Het zal toch niet waar zijn dat? Je komt thuis, je deelt het met je vrouw. En wat over en weer gepraat te hebben, zeg je tegen elkaar: nou ja, laten we in ieder geval voor de zekerheid maar even de politie bellen. Dat die polshoog te nemen. Alleen al die ongure type. En dan ook nog eens een keer op dat adres. Wat hebben die mannen daar eigenlijk te zoeken? En je leest zo Jozua 2. Zo laat op de avond, invallende duisternis. Twee mannen die stilletjes door de straten van Jericho gaan. Kijk zo uit het venster, je ziet ze gaan. Die kloppen aan bij Rahab. Dan kon het u zijn geweest en ik ook. Die naar het paleis van de koning was gegaan. Om daar de alarmbel te laten rinken. En dan was u degene geweest die de koning van Jericho had geprezen voor uw alertheid. Dan was u ook degene geweest die tegen Rahab heel anders aankeek. Uw boze vermoeden werd bevestigd. Ze speelt verraad. En als je dan ook nog eens een keer leest wat Rahab zegt, die gezanten van de koning komen er bij de deur. Ze vragen naar Rahab of die mannen er zijn. Gezanten gaan ervan uit dat ze er zijn. En Rahab die leidt ze om de tuinen, die zegt: ja, die mannen die zijn hier wel geweest. Ik weet niet precies wat voor mannen dat waren, maar ze zijn in ieder geval voor het invallen van de duisternis de stad uitgegaan. Rent ze achterna, misschien kun je ze nog achterhalen. Die gezanten trappen erin. Dan zeg je als inwoner van Jericho, als je dat later zo hoort, dat is een leugen. Rahab liegt. En niet zo'n beetje ook. Verraad. En liegen. Nou, we hebben net gezongen, gemeente. Geen vals getuigenis spreken tegen je naast. U kunt zich nog voorstellen dat in de uitleg van Jozua 2, en ik wil dat vanmorgen toch even zo inbrengen, ook aan het begin van deze zondag, en nogal wat exegeten hiermee worst. Niet de minste trouwens, ik haal er maar even eentje naar voren, Calvin. Die afstand neemt van Rahabs daad. En zwart op wit naar het neerzetten, ze liegt. Dat is af te keuren. Die het wel opneemt voor het prille geloof, zoals hij dat dan omschrijft, dat ontwaakt in het hart van Rahab, al is het dan nog zo verward en verduisterd. Daarin is zij te prijzen, zo schrijft hij. Maar als het om deze daad gaat, dan liegt ze klip en klaar. En dat mag niet. En eerlijk gezegd, heeft dat ook wel mijn sympathie of niet? Liegen, daar hebben u en ik toch een verschrikkelijke hekel aan. Woorden verdraaien. Iemand belasteren. Vuil spreken over een ander, daar wil je toch niets mee te maken hebben. Dus ook niet met die daad van Rahab. Nu hoor ik iemand bij zichzelf denken, dominee, is dat dan hier misschien een soort noodleugen? Moeten we die geschiedenis van Rahab niet lezen, zoals we bijvoorbeeld ook die geschiedenis lezen van die twee kraamvrouwen in Egypte? Israël in de tijd van de farao. De farao heeft de opdracht gegeven aan de kraamvrouwen, op het moment als er dan een jongetje geboren wordt, dat ze dat jongetje dan meenemen en vermoorden. Sifra en Pua, zo heten deze vrouwen. Maar dat zijn twee Joodse vrouwen, die zijn ook op de hand van het volk Israël natuurlijk. En ze nemen hun moeders en die kinderen in bescherming. En als ze dan een rapport moeten uitbrengen bij het hof van de farao, dan zeggen ze tegen de farao, die vrouwen van Israël, dat zijn sterke vrouwen, die kunnen we nooit overmeesteren. Ook een leugen. Maar dan een noodleugen. Om het leven van kleine kinderen te beschermen. Wordt die vrede farao bedrogen. Ik denk aan nog een geschiedenis in het Oude Testament. Dat is die strijd tussen Absalom aan de ene kant en zijn vader David aan de andere kant. David is op de vlucht geslagen. Absalom zit op de troon in Jeruzalem. En in overleg met het kleine deel dat David trouw is in Jeruzalem en achter is gebleven om als het kan de plannen van Absalom te verijdelen, zijn er een aantal knechten erop uitgestuurd die David op de hoogte houden van wat er speelt in Jeruzalem. Absalom die ruikt onraad, stuurt zijn soldaten erachteraan. En dan is er in zo'n dorpje, zo tussen Jeruzalem en David in, een vrouw die die twee gezanten van David stopt in een put. En ze zegt tegen die soldaten van Absalom, ze zijn verder gerend, richting het gebergte, daar moet je naartoe. Dat is een noodleugen. En de Bijbel geeft trouwens ruimte voor zo'n noodleugen. Als het leven van een ander ermee gemoeid is. Maar hier, Rahab, geen Joodse vrouw, prostituee, inwoner van Jericho, ze staat gewoon er op de stoep van haar huis te liggen. En dat is nog tot daar toe, gemeente, maar om heel de schrift maar even uit te spreken, wil ik toch even met u kijken naar wat God ervan zegt in Jacobus 2. Kijkt u maar even met me mee, Jacobus 2. Het Nieuwe Testament legt vaak situaties uit het Oude Testament uit. Jacobus 2 gaat het over de vraag of er een geloof kan zijn zonder de werk. En dat zegt Jacobus, dat is uitgesloten. Toon mij je werk en ik zal vertellen of je wel of niet echt gelooft. Zoals wij dat ook willen zeggen, de boom herken je aan zijn vrucht. En dan gebruikt Jacobus in je hoofdstuk 2 eerst het voorbeeld van Abraham. En dat ligt natuurlijk ook heel erg voor de hand. Abraham, de vader aller gelovigen, die in het Nieuwe Testament zo vaak als voorbeeld wordt opgevoerd. Om duidelijk te maken hoe de Heere gediend kan worden. Maar direct na Abraham, en Jacobus wil daarmee zeggen, dus op de gelijke hoogte van Abraham, zegt hij aan het slot van vers, hoofdstuk 2 in vers 25, desgelijks ook, dus net als Abraham, ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, en dan zeg je welke werken, wel die werken, als zij de gezondenen, de knechten van de koning van Jericho heeft ontvangen, en door een andere weg uitgelaten. Met andere woorden, dat liegen op de stoep van haar huis. Is dat geen goed werk? En heeft God haar op grond daarvan niet gerechtvaardigd? Als je naar Rachab zou vragen, Rachab, toon mij je werk. Dan zou Rachab tegen je moeten zeggen in de lijn van Jacobus 2, nou dat zal ik je vertellen. Laat in de avond kwamen die gezanten van de koning van Jericho en ik heb ze bedrogen. En God heeft mij op grond daarvan gerechtvaardigd. Kijk, dan beginnen de vragen echt eigenlijk te spelen. Rechtvaardigt God het liegen? Is de leugen van Rachab een grond voor de eeuwigheid? Waardoor ze nu juicht voor Gods troon. En dat doet ze. Is dat de grond van Gods verkiezend handelen om haar op te nemen in de geslachtsregister als een van de moeders van de Messias? Matthäus 1 vers 5. En wat is dat trouwens nou voor een God? Die zegt dat hij de leugen haat en de leugenaar verdoemt. Maar voor Rachab blijkbaar een uitzondering maakt. Kunnen we op deze God wel aan? Kunnen we in de doodsnacht van angst en strijd, kunnen we in het licht van de naderende eeuwigheid terugvallen op Gods ja en amen uitroepteken? Of staat daar een punt, komma, stippeltje, stippeltje? Het is nog maar de vraag. Wie is de God van Rachab eigenlijk? Nou, gemeente, als we deze vragen op tafel hebben gelegd, dan kunnen we twee dingen doen vanmorgen. We kunnen ons oordeel vellen. Of we keuren het van Rachab af, dat doet Calvijn. Of we keuren Gods handelen af. En we gaan naar huis. We kunnen het ook anders doen, zoals u behandeld wil worden. Want het is hoor en wederhoor toepassen. Wij hebben zo onze gedachten op dit moment. Maar laten we nu ook eens heel eenvoudig Rachab aan het woord. Trouwens, even tussen twee haakjes. We hebben het over liegen en ik doe dat heel bewust zo vanmorgen, gemeente. En lasteren. Dat doe je toch ook in het dagelijks leven. Hoor. En wederhoor. Denk aan dat groepje vrouwen dat op zondag, op een maandagmorgen zat koffie te drinken. En een van die vrouwen bracht een nieuwtje binnen. Voor trouwens geen vrouwen te zijn, kunnen ook mannen zijn. En in die kring zat een vrouw die zegt, weet je wat, klopt dat wel, ik zal er even bellen. Pakt de telefoon. Nou, u kunt het vervolg wel raden. Hoor en wederhoor. En Rachab is trouwens in hoofdstuk 2 nogal een tijd aan het woord. Ze legt uit wat haar beweegt tegenover die verspieders wanneer die gezanten weg zijn. Ik lees het even met u, vanaf vers 9 begint dat dan. Ze zegt, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat uw verschrikking op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land voor uw lieden aangezicht gesmolten zijn. Want we hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw aangezicht, toen gij uit Egypte ging. En wat gij lieden de twee koningen van de Amorieten Sion en Og gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. En zet u in uw gedachten even een streepje onder die uitdrukking verbannen hebt. Als dat woord valt in de tijd van Rachab in het Oude Testament en ook daarna, dan eisen de mens. Dat is iets anders dan dat een volk verslagen wordt. De overwinnaar triomferend die stad binnenmarcheert en de eer voor zich opeist en al die andere mensen die aan hem onderworpen zijn bindt om hen te laten dienen als slaven in zijn huis. In de wereld van het Oude Testament had je verschillende manieren van oorlog voeren. Gewoon de klassieke oorlog, twee koningen tegen elkaar met twee legers. De ene koning versloeg de andere en er werd een belasting op de overwonnene gelegd. Maar er was ook een andere manier van oorlog voeren. Die oorlog heet, om het maar in het Nederlands te zeggen, een ander verbannen, in de ban doen. En dat betekende dat je niets en niemand spaarde. De muren werden naar beneden gehaald, de huizen werden veranderd in de puinhoop. Van de jongste tot de oudste, iedereen in zo'n stad of in zo'n plaats werd helemaal uitgemoord. Het vee werd niet gespaard, de wijngaarden werden verwoest, de akkers werden omgeploegd. Alles werd veranderd, om het maar in de taal van het Oude Testament te zeggen, in een drekhoop, een vuilnisbelt, een mestvaalt. Een van de volkeren die daar in uitsprong was het volk van de Assyriërs. Laten staan voor de poorten van Jeruzalem. Die bevolker zo'n manier van oorlog voeren ook beoefende. Er gebeurden praktijken waarbij de mensen van ISIS, waar wij al angstig en van eisen, kinderspel is. Ik zal het vanmorgen maar niet op de kansen gaan vertellen. De meest gruwelijke dingen. En in de wetten van Mozes heeft de Heer in Deuteronomium 20 ook een aantal van die geboden uitgevaardigd voor de strijd die Israël moet voeren tegenover andere vijanden. En aan het slot van dat hoofdstuk valt ook die uitdrukking de ban. God beperkt dat dan heel concreet tot de volkeren die in Kanaan wonen, bijvoorbeeld de stad Jericho. De Heer zegt dan wanneer het volk Israël de ban moet uitoefenen over zo'n volk of over zijn stad, dat niets en niemand gespaard moet worden. En dat het hem als een offer zal worden aangeboden. Ik stap even snel naar voren, gemeente. Ik denk bijvoorbeeld aan die geschiedenis van Achan straks. Die 's nachts op onderzoek uitgaat tussen de puinhopen van Jericho. En daardoor een ban legt over het volk Israël. Rachab zegt tegenover deze twee verspieders van Jozua, ik weet dat jullie hier niet komen om ons te veroveren, maar om ons in de ban te doen. Niets en niemand zullen jullie sparen. Ik wil die lijn even doortrekken, gemeente. Indirect gaat het hier over God. die aan Israël de opdracht geeft om een ander volk uit te roeien. Ik weet zeker dat op dit moment verschillende jonge mensen met gespitste oren zullen te luisteren. Dit raakt ook onze dagen. Is de God van de Bijbel een God van geweld? Nou, ik wil toch even een gedeelte met u lezen. Om uit te tekenen wie God daarin is. Jesaja 34. Kijkt u maar even met me mee. Jesaja 34. Een hoofdstuk dat Gods gericht over Edom bezingt. Een van de volkeren van Kanaan. En daar is de Heer in het hoofdstuk zelf aan het woord. Ik lees bijvoorbeeld vers 5. Want mijn zwaard, het zwaard van God, is dronken geworden in de hemel. Ziet, het zal ten oordeel nederdalen op Edom en op het volk het welk ik, weer die uitdrukking, verbannen heb. Het zwaard des Heren is vol bloed. Het is vet geworden van smeer. De bloed van de lammeren en van de bokken, van het smeer van de nieren van de rammen, want de Heer heeft een slachtoffer te Bosra, de hoofdstad van Edom. En een grote slachting in het land van de Edomieten. Vers 8. Want het zal zijn de dag der wraak des Heren, een jaar der vergelding om Sions twistzaak. En zo gaat het even door in dit hoofdstuk. God stelt zich voor als een soldaat met een groot zwaard. Die maar één ding voor ogen heeft. En dat is alles over de klingjaag. Niets en niemand sparen in Edom. Het eerste wat we vanmorgen tegen elkaar moeten zeggen, gemeente, voordat onze vragen op tafel komen. Dit is dus ook God. Een God van gericht. Een God die niet alleen zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gezonden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar uit diezelfde mond klinkt Jesaja 34, mijn zwaard is dronken geworden. Dit is niet alleen de God van het Oude Testament, om die stem ook vanmorgen maar aan het woord te laten, en die vanmorgen tegen mij zegt, ja maar dominee, we zitten nu toch in een ander moment van de geschiedenis. Integendeel, je moet het omkeren. Wat hier in het klein gebeurt in Jericho, een stad die straks inderdaad tot en met de jongste en de oudste uitgeroeid wordt. In opdracht van God. Het is een voorspel voor datgene wat nog staat te wachten straks. In het eindgericht. Wanneer niet God, maar een lam opstaat ten gericht. Wanneer het lam zijn zwaard hanteert. Wanneer het lam zijn soldaten, de engelen, uitzendt om Gods oordelen uit te oefenen over de aarde. Wanneer het lam alle machten die zich verheffen tegen God voor eeuwig zal verdoen. Ook daarin is God een God van liefde. Liefde tot zichzelf. Ik ga een aantal lijnen trekken, gemeente. In de eerste plaats maar even heel eenvoudig deze lijn. Rahab gelooft ook zo in God. Wanneer die twee verspieders bij haar op de stoep komen en ze doorheeft wat die voor mannen dat zijn, dan maakt ze zich bekend aan deze twee mannen. En ze zegt niet alleen, we hebben gehoord dat er wat gebeurd is bij de Schelfzee, hoe haar vader met zijn leger verzwolgen is in de golven. En wat jullie uiteindelijk gedaan hebben bij Sion en Och, de buren van ons aan de overkant van de Jordaan. Maar ze is er heilig van overtuigd dat datzelfde ook haar en haar stad zal overkomen. Dat baseert ze niet op de slagkracht van Israëls leger. Maar voortdurend in haar verslag en haar getuigenis beleidt ze, de Heere is met u, uw God. Die doet dit. Deze Rahab wil ik vanmorgen als een heel eenvoudig voorbeeld neerleggen bij u en mij. Het kwam ook naar mezelf toe in de voorbereiding, gemeente. Geloof ik zoals Rahab in het gericht van God? Geloven we dat er een moment zal aanbreken dat ook in Sliedrecht geen steen meer op de andere zal staan? Geloven we dat er een moment aanbreekt waarvan de jongste tot de oudste uit onze straten, families, stad of dorp, voor God staat? Geloven we dat er een moment aanbreekt waarop de wolken openscheuren en de bazuinen klinken? Dat we het horen, hij komt om de aarde te richten. Misschien moeten we vanmorgen al luisteren naar de geschiedenis van Rahab tegen elkaar zeggen. Er is in het bordeel van Jericho meer geloof aanwezig dan in de kerk, aan de kerkbuurt. Rahab gelooft God. Houdt het u wel eens bezig? Het gericht. Stempelt dat jouw handelen, jongelui? Hij komt. Hoe vertaalt zich dat dan door? Maar kijk maar eens naar Rahab. Als je dat staat tegenover die verspieders en beleid dat ze er heilig van overtuigd is dat de Heere komt met zijn oordeel en met zijn gericht, dan dient ze haar verzoek in. We zullen dat vanavond ook rustig wat verder gaan bekijken. Maar het gaat me met name om die ene toon, die grondtoon in het verzoek. En hij zegt, als ze zegt dan tegenover die verspieders, ik zit dan bij vers 12 en 13, nu dan zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis. Geef mij een waarteken. En dan zegt ze niet dat ik en de rest. Nee, dan begint ze dat gij, mijn vader, mijn moeder, mijn broers, mijn zussen. En de enige moment dat ze het heeft over zichzelf is in dat kleine woordje. Onze zielen van de dood redden zult. Die wetenschap dat het gericht in aantocht is, dat brengt haar niet in de nood voor zichzelf in de eerste plaats, maar voor die ander. Mijn vader, mijn moeder, mijn broers, mijn zussen. Vannacht kwam jouw broer thuis. Je hoorde hem de trap opstrompelen. Heb je ook gebeden? Je ziet je zus omgaan met verkeerde vriendinnen. Lig je voor haar op de knieën. Je ziet hoe je vader leeft. Hij zit hier voor de vorm. Zijn hart ligt in de wereld. Draag je hem dagelijks in je gebedsleven. Je ziet hoe je moeder opgaat in het leven. En krampachtig de schijn probeert overeind te houden. Dat het een mooi gezinnetje is. Kost jou dat tranen? Je gebed. Rachab bidt voor haar ouders en familie. Want ze weet het. Hij komt. Hij komt. Waarom rechtvaardigt God eigenlijk Rachabs daad? Wel, tegen die achtergrond van die uitdrukking in de ban doen, wordt meteen duidelijk hoe Rachab tegen haar leven en haar omgeving aankijkt. Bij Rachab is de tegenstelling niet goed of fout, zoals wij dat in de Tweede Wereldoorlog of kort daarna maakten. Goed, dat betekent vaderlandsgezind, en fout, dat betekent dat je de NSB-praktijken op nahield. Nee, bij Rachab gaat het om een andere orde, namelijk om de orde van het koninkrijk van God. Dat komt. En Rachab beseft het. Het is of voor of tegen. Voor God of tegen God. En als ze die verspieders ontvangt in haar huis, dan hoor je in die ondertoon van dat gesprek doorklinken dat ze ervan uitgaat dat God haar onder dat gericht van Jericho plaatst. Dat is haar uitgangspunt. En met dat ze die belijdenis doet tegenover die verspieders, wij hebben gehoord en wij weten het, komt voor de dag wat allang in het hart van Rachab aan het werk is. Namelijk dat voordat die poorten van Jericho versterkt en gesloten werden, en voordat die soldaten op de muren van Jericho verschenen, omdat dat Israëls leger in aantocht was, dat machtige wapen van het woord van God allang binnen de muren van Jericho aan het werk was. En een van die inwoners velde, namelijk Rachab de hoer. Alsof God wil zeggen, voordat ik kom met mijn gericht, kom ik eerst met mijn genade. En voordat zometeen de bazuinen klinken en die muren in elkaar zullen storten, klinken eerst de zachte en lieflijke tonen van het evangelie om de harten van de mensen van Jericho te bewegen tot geloof. Haar getuigenis tegenover de spieders is niet alleen een belijdenis van het geloof dat open valt en opbloeit in het hart van Rachab, maar ook een bevestiging van het recht dat God heeft om Jericho te verdoen. Het woord klonk binnen de muren van Jericho. Het woord dat alleen maar vol was van oordeel, gericht en straf. Rachab ging daarmee terug tot God. Het maakte haar werkzaam in de stilte van haar huis. En ze boog haar knieën en rechtvaardigde God in zijn oordeel. Greep hem vast in zijn ontferming. Ik wil het vanmorgen heel concreet toe gaan spitsen, gemeente. Wat is nou het evangelie wat Rachel hebt gehoord? Nou, kijk maar eens hier, kinderen. Dat is zoveel geweest. Het oordeel? Zoveel. En als ik nou met u vanmorgen de balans opneem over je leven. Ik stel u eens die vraag. Als je al die preken naast elkaar zet. Hoe vaak klonk dan zoals vanmorgen de ernst van het gericht door? Maar misschien zoveel. Iets meer. En hoe vaak klonk de noodzaak, maar ook de heerlijkheid van het evangelie door. En dan kom ik mijn armen tekort, of niet? En waar sta je nou? Je hebt gehoord, net als Rachel. Je weet, net als Rachel. Je hebt nog veel meer gehoord. Je weet nog veel meer. Je weet van een kruis en een kribbe. Van een graf en een hemelvaart. Je weet van Oud en Nieuwe Testament. Je weet van de belofte van God die ja en amen in Jezus Christus zijn. Je weet van de trouw van de Heer. Dan kun je het toch nauwelijks voorstellen, gemeente. Dat er onder ons jongeren en ouderen vanmorgen aanwezig zijn. Die God niet kennen. Die onbekeerd zijn. En die rustig leven alsof deze wereld morgen niet vergaat. Rustig op vakantie geweest. Genoten. Maar nooit aan God gedacht. Rustig vanmorgen opgestaan. Maar niet je knieën gebogen. Rustig naar de kerk gegaan zonder het besef. Schik u om uw God te ontmoeten. Rachels daad is een geloofsdaad. Dat getuigenis tegenover de gezanten van de koning van Jericho. Want dat is het. Neemt ze afstand van Jericho. En voegt ze zich aan Gods kant. Terwijl ze op dat moment nog niet eens weet of de Heere ook in zijn genadige ontferming haar wilt aannemen en haar een wettige plaats in Israël wilt geven. Ze heeft niets, maar dan ook helemaal niets, als ze die gezanten van de koning van Jericho bij de deur wegwijst, het nachtelijk duister in. Maar ze durft het op God te wagen en komt met deze God niet beschaamd uit, omdat de Heere, de God van Israël, een God is die trouw en weldadigheid bewijst, zelfs aan Rachab de hoer. Amen.